En om te beginnen gaan wij weer terug naar Efeze 1, vers 5 en 6, waar wij bij verwijld hebben de vorige keren. Vanwege de verborgenheid van Gods wil. Niet maar zijn wil, maar meer specifiek, de verborgenheid van zijn wil maakt hij ons bekend. Verborgenheid is pas vervuld als alles wat verborgen was inmiddels is geopenbaard. Dat is niet zo aan het eind van onze bedeling, maar wel aan het eind van de daarop volgende. Namelijk, dat is pas gerealiseerd als dat koninkrijk van Christus daadwerkelijk ten volle gestalte heeft gekregen. En dat is dus bij de aanvang van de 1000 jaren. En ik weet het nooit meer zeker, maar ik dacht dat we dat wel besproken hebben naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 10. Nee, sorry, Openbaring hoofdstuk 10, wilde ik ook zeggen. Maar ja. Aan de hand van Openbaring hoofdstuk 10, waar staat dat in de dagen van de 7e engel, wanneer die bezuinen zal, dan zal heel de volheid vervuld worden en dan zal er geen tijd meer zijn. Dat wil zeggen, dan zal er geen tijd meer verlopen, dan is het vervuld. En uit vergelijking van schriftplaats en openbaring blijkt dan dat dat inderdaad is op het moment dat de 1000 jaren aanvangen. Dat wil zeggen, op het moment dat die 7e engel bezuint in openbaring, markeert hij de definitieve vestiging van de 1000 jaren. U zit te kijken alsof ik dat niet gezegd heb, maar heb ik het niet verteld? Openbaring 10, dat is het hoofdstuk waarvan ik dan altijd enigszins voorbarig zeg, nou ja, wat staat er eigenlijk in Openbaring 10? Niet veel. Het is ook maar een halve bladzijde trouwens. Een visioen. En waar het over gaat, nou ja, dat weten wij niet, dus gaat het over de verborgenheid. Het aardige is dat er ook min of meer bij staat. Want Openbaring 10 begint met: ik zag een andere sterke engel. Nou, ik zag weer een sterke engel, want zo moet je dat eigenlijk vertalen. Hè? Another. Vertaal het maar naar het Engels en dan hoop ik dat je dan wel weet wat er staat. Ik zag another strong angel. Ik zag weer een, niet noodzakelijk een verschillende engel. Ik zag opnieuw een engel. Dat betekent het ook. Afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk en een regenboog, was boven zijn hoofd en aan zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Dan denk je, waar heb ik dat mee gehoord? En dan kom je vanzelf eerst in Openbaring 1, maar dat staat er ook bij. En daarna kom je nog iets verder terug, ongeveer kom je in Daniël 10. Dat is ook een hoofdstuk waar niks in staat. Ik bedoel het niet zo letterlijk als wat ik nu zeg, natuurlijk. Het is een hoofdstuk en er staat wat in, maar er gebeurt niks. Daniël bidt en hij bidt en dan komt er na verloop van tijd komt er een engel die zijn excuses maakt en zegt, nou ja, het heeft even geduurd, maar ik had last van een breuk, van een pers, van de koning der persen, die hield mij tegen en vandaar dat het nou 3 weken geduurd heeft en zoiets waar hij maar last van had, niet waar. Ja, en aan het eind van het hoofdstuk staat er uiteindelijk, maar ik ben gezonden om u te vertellen wat er gebeurt. En dan valt Daniël in slaap, zodat hij nog niet weet wat er nou, enzovoort. En dan gaat het verder, dan wordt er wat verteld, maar dat is hoofdstuk 11. En het aardige van hoofdstuk 11 is dat nauwelijks iemand begrijpt wat daar staat. Bij gebrek aan kennis van de geschiedenis, want men heeft uitgevonden dat als je Bijbel wil lezen, moet je je geschiedenisboeken dicht houden. Dan mag je je niet mee bezighouden. Dus dan begrijp je hoofdstuk 11 ook niet. Hè? Nee, want dan weet je niks van Seleuciden en Ptolemeeën en die elkaar in de haren vliegen en elkaar de belasting laten betalen en weet ik veel, en elkaar uitmoren. Dat staat er allemaal. Maar dat weet je niet, dat mag je niet weten, want die geschiedenis staat niet in de Bijbel. Hè? Dat staat gewoon in je boekje Algemene Geschiedenis. Dat moesten wij op school leren van meneer Van Woerden. Die had groen haar, meneer Van Woerden. Ja, groen haar, ik weet niet wat het was, maar zilvergrijs haar. En dan smeerde hij wat in om het plat aan zijn hoofd te houden. Dus het zag altijd groen. Ik weet niet wat. Ja, meneer Van Woerden. Ja, nou ja, nee, het was niet in woorden. Integendeel. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dan moest je die dingen leren. En in plaats van dat ze er toen bij verteld hadden dat het ook allemaal in de profetieën was aangekondigd, maar dat gebeurde ook niet. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Maar vooruit. Maar een verschijning dus van iemand met, ja, in heerlijkheid, zeg maar. Het is natuurlijk gewoon een verschijning van de engel des heren, dan wel van de Messias in vol ornaat. Hoe zeg je zoiets? Het maakt deel uit van de profetie. En dan wordt uiteengezet hoe het dan zit met de openbaring van het koninkrijk. De koning komt het als het ware vertellen. Dat is wat er gebeurt in Daniël 10 met strekking. Nou ja, er zit een lange onderbreking in het verhaal. En daarom komt die engel zo laat. Dat is alles. En hier is het iets helderder in Openbaring 10. Want nou staat er. Hij had in zijn hand een boeksken. Dat boekje komt later terug in vers 8 tot en met 10. Waaruit volgt uit die verse dat dat boekje eigenlijk gewoon de Bijbel is. Hè? De vastlegging van het plan van God. Dat weten wij zo zeker omdat we de smaak meteen herkennen. Want hij at het boekje op. Hij was niet de eerste die het op had trouwens. Kwam in de Bijbel al veel eerder voor. En het was vers 10 in mijn mond zoet als honing. Dat moesten wij vroeger leren met een Amerikaans accent. Want we hadden een Amerikaanse kinderleidster of hoe dat maar heten mag. Ik kan het niet nadoen. Ik kan die dingen allemaal niet, maar... Gods woord is zoet als honing, als ik leer zijn wil verstaan. Het brandt als vuur in het hart of zoiets. Ken je dat liedje of niet? Ik weet niet. En dat moest dan met een Engels accent, maar ja. Ze was uit Californië. Maar goed, dat doet er niet hoor. Maar sindsdien weten wij dat Gods woord is zoet als honing. Het is bitter in de buik, ja. Het gaat om de uitwerking van Gods plan. Naar zijn voornemen, naar zijn welbehagen, hoe dat maar heet, maar dat wordt ermee geïllustreerd. Hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, dat wil zeggen, gij zette zijn voet op al wat onder de hemel is. Sorry, aarde, hè? En hij riep met grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult, dan weet je wie het is. Een leeuw dus. De leeuw. Uit Juda. Nou ja, de Heer brult, hè, als een leeuw. En als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen wou hij het opschrijven, Johannes. En hij zegt, zo zou ik ze geschreven hebben, vers 4. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. Dat is wel aardig, schrijf dat niet. Hij mocht het niet opschrijven. Bij Daniël, Daniël moet een deel gemist hebben van wat de engel zei. Hij sukkelde in slapen. Het was niet de enige gelegenheid trouwens. En het elke keer illustreert dit, dat er een onderbreking zit ergens in het verhaal. Dat het een verborgen aspect heeft, of hoe je dat maar zeggen moet. En hier komen de woorden dus voorbij. Donderslagen zijn, zoals bekend in de Bijbelse symboliek, een uitbeelding van het woord van God. Dus er werd wat gezegd en hij zou het opschrijven, maar dat missen we. We weten nou nog niet wat er gezegd is. Waar gaat het dus over? Verborgenheid. Schrijf dat niet. Bovendien, je komt vanzelf in Daniël terecht, want de uitdrukking verzegel dat, ook staat er in mijn Bijbel keurig onder, die vinden wij in Daniël 8, zowel als in Daniël 12, vers 4, want daar staat ook dat een en ander verzegeld zou worden en dat het nog zou zijn tot de tijd van het einde. En dat verzegelen wil niet zozeer zeggen, niet alleen maar zeggen... dat men het niet zou weten of zoiets, of niet zou kennen of niet mocht weten. Want we hebben het toch echt zwart op wit meegekregen sinds mensenheugen is. Maar het wil zeggen dat het dingen betreft die deel uitmaken van de verborgenheid. En als in Daniël, met name in Daniël 12, gezegd wordt dat men dat het duurt tot de tijd van het einde en dat men het dan eventueel zou verstaan, dan zijn we precies terecht bij ons thema op dit moment. Hij zou de verborgenheid van zijn wil bekendmaken. En dus dat wat besloten, dat wil zeggen gesloten, verzegeld was in het Oude Testament, dat zou opengemaakt worden. Bovendien, het boek Openbaring begint, althans na de hoofdstuk 3, begint met de kwestie van er is een boek en het moet geopend worden, het is verzegeld en het moet ontrold worden enzovoorts. En dat heeft er allemaal mee van doen, hè? Het plan van God gaat uitgewerkt worden. En dat is wat hier natuurlijk ook gewoon gezegd wordt. Maar het gaat specifiek over verborgenheid. En dan staat er in vers 5... En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel, naar deze donderslagen. En hij zwoer bij den die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. In de zin van dat er geen tijd meer zal verlopen. En dus vind je in de NBG dat er staat dat er geen uitstel meer zou zijn. Ik ben ook ongelukkig met die vertaling, hoor. Want dat woord betekent ook niet uitstel. En daarmee kom je maar op het idee dat de Heer een plan gemaakt had en bij nader inzien op een gegeven moment heeft hij aan de noodrem getrokken of zoiets, of iemand anders heeft aan de noodrem getrokken en toen heeft hij zijn plan maar uitgesteld. Verschoven. Onderweg. En dat is niet zo, want er staat bij herhaling, het is allemaal in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Dus het is geen uitstel. Zo ziet het er langs één kant wellicht uit, maar het is niet goed bezien. Hè? De gedachte aan uitstel wordt trouwens versterkt, ik kom er zo wel op terug, maar de gedachte van uitstel wordt versterkt door het idee, dat ook wij hebben natuurlijk, dat er waren 70 weken bestemd tot aan de komst van de Messias, dan wel het koninkrijk. En toen de 69 om waren, toen werd de klok stilgezet, iemand trok toch aan de noodrem of zoiets, of wat het maar voor een ding was. En het misbruik wordt natuurlijk gestraft, maar vooruit. En daarna is het uitgesteld tot de toekomst. Want die 70ste week, die is uitgesteld naar de toekomst. Die had toen al kunnen of moeten zijn, maar het is pas in. Dus die is het uitgesteld. En ook dat is een misverstand. Dat is geen uitstel. Het was altijd al zo geregeld dat die 70ste week pas in de toekomst zou aanvangen. Dat weten we zo zeker, omdat we dat gat tussen die 69ste en de 70ste week van Daniël wel degelijk in Daniël ook vinden. Daarvoor moet je wel netjes lezen, maar het wordt op zijn minst gesuggereerd. En ik vind het wat zwak uitgedrukt. Ik kan niet zeggen dat je dat met 100% zekerheid daar leest in Daniël. Maar er is maar heel weinig voor nodig om het dan toch met 100% zekerheid terug te vinden daar. Want waar het eigenlijk om gaat, en ik vind het leuk dat ik dat dan eens een keer kan zeggen, waar het eigenlijk om gaat is dat wij in Daniël ook maar één kant van het verhaal vinden. Afhankelijk van wat we onder het verhaal verstaan. Verstaan we onder het verhaal een beloofd koninkrijk en het zou komen en zo ja, waarom komt het dan niet? Maar dat is maar de helft van het verhaal, want er is natuurlijk veel meer aangekondigd in het Oude Testament. We hebben veel meer profetieën dan alleen met betrekking tot de komst van zo'n koninkrijk. Maar het punt is dat de komst van de openbaring, moet ik eigenlijk volledig uitzalve zeggen, dat de openbaring van het koninkrijk van Christus zou, en dat is profetisch woord, zou beginnen bij Juda. Om de eenvoudige reden dat de scepter van Juda niet zou wijken, ik bedoel te zeggen, nou ja, dat weet je, je weet dit dus al sinds Genesis 49, eigenlijk. En je weet het omdat Juda nou eenmaal de koninklijke stam is. En je weet het omdat wat er ook gebeurt, er bleef zolang er een Joodse staat was, bleef er ook inderdaad altijd een koning uit Juda koning over Juda. Hoewel heel Israël onder een andere koning terechtkwam. Wij noemen dat dan de 10 stammen om er afbreuk aan te doen. Maar het heet gewoon Israël. Het kwam onder een andere koning. Maar Juda bleef gewoon Juda met een Davidische koning. Heb u dat nog? Nou ja, tot aan de Babylonische ballingschap dan. En daarna wordt het iets ingewikkelder. Maar het is het beginsel. Kortom, als de Messias komt om zijn koninkrijk te openbaren, dan gaat dat via Juda. De rest van Israël is interessant, is leuk, heeft ermee te maken, maar het is niet noodzakelijk. Het kan ook zonder. David werd koning oorspronkelijk over Juda. De bedoeling was weliswaar over alle stammen van Israël, maar hij werd maar koning over Juda. Toch? En toen duurde het nog een poos. Een jaartje of 7, geloof ik. Toen hij eindelijk ook de andere stammen onder zich kreeg. En dat is nooit eigenlijk echt goed gebeurd. Het is altijd gescheiden gebleven. Ik heb zojuist 2 Samuel, 17 of wat het maar was, 15, 16, 17, 18 moeten bespreken, ergens anders. En dan gaat het alleen maar daarover. Dan heb je David en de zijnen, daar is Juda. En dan heb je een andere kant, heb je de andere stammen van Israël. En dat is een andere partij. En het is spannend. Ook tussen die beide partijen zijn ook jaloers op elkaar enzovoorts. En David voedt dat ook nog. Hè? U weet, dat is dat verhaal van dat David moet vluchten voor... Hij vlucht voor Absalom, in elk geval. Helemaal het land uit. Naar Mahanaim. Nee, je hoeft niet te weten waar het ligt voor mij, maar je moet wel weten wat het betekent. 2 kampen. 2 partijen. 2 kampen. Daar is hij dan, in die stad, in de poort en wat het maar was allemaal. En van daaruit vindt dan die strijd plaats en dan wordt uiteindelijk, worden die legers overwonnen. Enzovoort. Ik heb nou de helft overgeslagen, dat is eigenlijk jammer. Maar worden die legers overwonnen, maar dan zit David te treuren in 2 kampen. In Mahanaim, over dat Absalom dood is. En ja, dan moet de geschiedenis toch verder. Dus dan krijgt hij op zijn kop van zijn baas, legeraanvoerder, van Joab. En die zegt, ja, nou hebben we de strijd gewonnen en dan ben u bedroefd. U had zeker liever gehad dat wij verloren hadden enzovoort. Dat wij gedood waren. Nou goed, kom, doe er wat aan. En dan staat er, feintjes, er staat er dat de kinderen van Israël... Dat is dus niet Juda. De kinderen van Israël, die zeggen, nou ja, we moeten het er lang... Ik zeg het met mijn woorden, dat we moeten het er toch eens over hebben om David terug te halen uit Mahanaim. Die zit maar in Jordanië, weet je wel, in Gilead. Mahanaim. Moeten het er toch eens over hebben. En dan kwam David ter oren dat ze dat zeiden. En toen verzamelde hij zijn eigen mannen om zich heen. En hij zegt, jullie zijn vlees van mijn vlees enzovoort. Dus Juda, waarom zouden jullie de laatste zijn om de koning terug te halen? Kom op, vooruit. En daar gaan we. Om die mannen van Israël maar voor te zijn. En dan wordt David de Jordaan overgehaald. En dan komen de mannen van Israël, die zijn boos op Juda. Die zeggen, waarom hebben jullie als eerste die koning binnengehaald? En dan zeggen die mannen van Juda, nou dat komt omdat, en ze praten David na, omdat die onze maas, hij is vlees van ons vlees, hij is, enzovoort, hij is de meest naaste familie. En toen zegt Israël, ja maar wij hebben 10 delen aan de koning. En dat was voor de verdeling van het rijk. Hè? Maar je vindt daar Juda en Israël wel degelijk tegenover elkaar hoor. Ze zijn gescheiden. Heb je dat? En wat betreft koningschap, ja, dat berust nou eenmaal bij Juda. Dus vooruit. En nou terugkeren naar het verhaal, want ik moet dit snel loslaten, helaas. Maar terugkerend naar Daniel in het algemeen. Daar gaat het over het koninkrijk en dat het Davidische huis vanuit Jeruzalem verdwenen is. Of binnenkort verdwijnen zal, wat het maar is. En de vraag is, hoe komt het er ooit terug? Want het moet daar terugkomen, want dat is profetie. Dat is beloofd. En dan zegt de Heer hoe het gaan zal. Die zegt, nou ja, er komt eerst de Babylonisch Rijk, maar er komt ook nog eerst de Medo-Persisch Rijk en dan een Grieks Rijk en dan nog een Romeins Rijk en dan Toen viel Daniel in slapen, toen wordt hij weer wakker. En er komt ook nog een Tien Statenbond. En dan gaat het verhaal verder. Zoiets, hè. En een Grieks Rijk en een Medo-Persisch. En die vliegen elkaar in de haren. En dat heb je dat Griekse Rijk. En oh, dat valt ook nog uiteen. Met de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Man, je wil het niet weten. Dat zijn de Seleuciden, de Ptolemeën. En die vliegen elkaar ook nog in de haren. En wat, er gaat nog een heleboel vanaf. En daarna komt die steen en die valt op die Tien Statenbond, op die tien tenen. En dan is het hele beeld weg, alles voorbij. En dan komt het koninkrijk terug bij uw volk. En wanneer? Nou ja, 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Maar niet over Israël en ook niet over de wereld. Alleen over Juda. En in verband met het koninkrijk. In verband met Jeruzalem, het herstel van Jeruzalem als residentie van het Davidische huis. Nou. Maar dat is maar één kant van het verhaal en het gaat alleen over Juda. Maar ik hoop dat langzamerhand tot u doorgedrongen is. Dat we in de Bijbel ook een verhaal hebben, niet over Juda, maar over Israël. Dat we dat zijn kwijtgeraakt in de christelijke traditie, in de Joodse trouwens ook. Ja, dat kan nog wel wezen, maar die andere kant van het verhaal is er wel. En we hebben heel wat profetieën in het Oude Testament die spreken over nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen wanneer het oude verbond beëindigd is en de beloften vervuld worden. Er zijn heel veel profetieën die daarover gaan, zonder dat melding gemaakt wordt van één koninkrijk. Nou, dat bedoel ik. Dan gaat het niet specifiek over Juda, maar dan gaat het over heel wat meer dan dat. Misschien moet ik zeggen, wel over wat anders dan dat. Namelijk niet over Juda, maar we zijn waarachtig over Israël. En er zijn echt nog wel wat profetieën te vinden zomaar. Bij de profeten, maar ook in de psalmen. Waarin Juda niet eens aan bod komt. En waar wel aan bod komt Israël en Jozef en Efraïm. En waar die namen er ook bij staan, specifiek. En waar je Juda mist. Maar daar wordt dan ook niet gesproken over een koninkrijk. In die schriftgedeelten. En dat is de andere kant van het verhaal. Dat zijn profetieën die hebben niks van doen met die profetie uit Daniel. Over de 70 weken enzovoorts. Daniel is ook trouwens van geheel andere aard dan de andere profeten in het Oude Testament. Als je het boek een beetje kent, weet je dat. Totaal andere aard, totaal andere sfeer. Maar het is ook specifiek geschreven met betrekking tot dat koninkrijk aan, in verband met het Joodse volk en in verband met Jeruzalem. Zie? Maar het is maar een deel van het verhaal. En als je begrijpt dat er nog een andere kant aan het verhaal zit dan de Joodse kant, dan begrijp je ook dat helemaal van geen uitstel sprake is. Er is meer sprake van wie er aan zet is. Wie van de beide huizen van Israël eigenlijk. Want de Heer houdt er twee kampen op na. Mahanaim. Kent u Mahanaim? Weet u waar de naam vandaan komt? Waar David toen was, hè? Geen Mahanaim. Maar dat is de plaats heet zo, sinds dat Jacob daar was. Met zijn hele familie en wat het maar was allemaal. En toen hij onderweg was van oom Laban terug naar nou ja, naar Canaan om zo te zeggen. En hij zou Esau tegemoet treden. En in de dag voordat dat zou gebeuren, toen was hij zo bang voor Esau dat hij de familie verdeelde in twee kampen. En hij zei onder het motto dus van, nou ja, als Esau ontslaat, de ene partij slaat, heb ik altijd de andere nog. Daarna hoorde er niks meer van. Behalve dan dat diezelfde nacht nog, dus binnen een paar uur later, Jacob ineens Israël genoemd wordt. Voor het eerst. Dan krijgt hij die titel mee. Gij had u vorstelijk gedragen en wat het maar was. Bij Pniel, dat was daar allemaal. Maar nee, Pniel, enzovoorts. En daarna ontmoette hij Ezo. En toen ging alles voortreffelijk. Dus je leest er verder niks meer over. Maar het is natuurlijk een pracht van een illustratie van wat de heer zelf gedaan heeft in verband met zijn strategie, om zo te zeggen. De heer haalt er twee kampen op na. En gaat het niet via de een, dan via de ander. Struikelt de een, dan is de ander er nog. En het heeft, bij Jacob had het geen functie, het heeft daar niet, geen toepassing gekregen. Maar in de loop van de geschiedenis uiteraard wel. Want het ging met Israël inderdaad fout, maar toen was er altijd Juda nog. Ik heb het nou over de 10 stammen. En het ging met Israël fout en ze verdwenen in Assyrische ballingschap. En toen zei de heer, nou is maar te hopen dat het met Juda niet fout gaat. Maar het ging met Juda ook fout. Maar ja, je moet toch wat. Dus wat er gebeurd is, is dat Juda, zoals het in Hosea staat, in een bijzin, maar over Juda zal ik mij ontfermen. Want je moet toch wat vasthouden. Dat is ook gebeurd. En toen, sindsdien heette Juda dus ineens Israël, want de titel was vakant. De titel van koninklijk priesterlijk volk. Israël was verdwenen. Met de oostenwind staat er. Ja, staat in de Bijbel. Nou goed, en dan heb je alleen Juda nog. Die zegt, mooi, dan zijn wij nu Israël. En het was ook zo. En het is zo gebleven tot in de dagen van het Nieuwe Testament. Alleen toen ging het echt met Juda helemaal fout. Maar inmiddels was er wat aan te vangen met Israël. Nou ja, het voormalige Israël. Jacob dus, of hoe je dat maar zegt. En sindsdien ging de titel van Israël weer over van het Joodse volk naar de 10 stammen van Israël. Ja, oké. Ja, het kan gedetailleerder. Maar dit is de hoofdlijn. Zo is dat gegaan. En als je dan praat over uitstel bij Juda, wat doe je dan met het uitstel, want het moet dan ook uitstel heten, aan de kant van de 10 stammen van Israël? Noem je dat dan ook uitstel? Ik zou het allebei maar niet zo noemen. Het is geen uitstel. Het is een wisseling van de wacht. En tijd is een relatief begrip. Althans, dat kan het zijn. In het Nederlands hebben we daar geen aparte woorden voor. In het Grieks wel. En in het Grieks wordt in Openbaring 10 de term gebruikt. Dat wil zeggen de relatieve term. Niet tijd, chronos, als zodanig. U weet wel dat ongrijpbare ding, tijd. Tijd als zodanig. Maar tijd in de zin van wat gemeten kan worden en wat eventueel passeert. En daarom staat er dus in de dagen, in vers 6 nog, daar staat het dat er geen tijd meer zal zijn. De Engels weet en zegt dat er geen tijd meer zal zijn. Dat wil zeggen, precies zoals wij zeggen, we hebben geen tijd meer. Nee, ik heb geen tijd meer. Er is geen tijd meer. Kan ik dit nog bespreken, het volgende hoofdstuk vanavond? Nee, er is geen tijd meer. Er is tijd zat, maar niet beschikbaar. Is niet voor, hè? En de klok loopt wel door, maar wij houden dan mee op. Het is een rekbaar begrip. En dat is wat het betekent. Dat er geen tijd meer zal passeren. Dat het nu definitief is. En voor de goede orde, dan zijn we terug natuurlijk in Openbaring 10, vers 7. Maar in de dagen der stem de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En wat betreft die zevende engel met die zevende bezuin, dat is ook maar een halve bladzijde verder bij mij. Dat is namelijk in 11 vers 15. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Nou, dat lijkt mij voldoende. Want die zevende bezuin markeert helemaal het einde van die hele periode waarin het koninkrijk openbaar zou worden. Dat is in de voorgaande hoofdstukken ook besproken. En hier ben je op het moment aangeland dat de duizend jaren beginnen. De koninkrijken der aarde zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. Ik vind het mooi, van onze Heer en zijn gezalfde. De uitdrukking komt uit Psalm 2. Waarom woeden de volkeren bedenken de natie in ijdelheid tegen God en zijn Messias, zijn Christus. En hier staat, het koninkrijk is geworden van de Heer en van zijn Christus. Zie? En in vers 17 staat dan ook, wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote krachten hebt aangenomen en het koningschap, heerschappij, hebt aangenomen. Dat is niet zo vertaald. En daarmee is het wat onduidelijk geworden. Maar hebt geheerst wil zeggen, hebt aangenomen, hebt aanvaard. Ja, zo is later ook vertaald. Ja. Terecht. Dat is, uit het verband blijkt dat trouwens ook wel. Want het is eigenlijk niet verkeerd vertaald, maar onze taal is wat veranderd in het gebruik. Dus doe maar weer. Maar ik laat het maar gewoon willen, jongens. Waar het over gaat is dat die verborgenheid als zodanig niet alleen betrekking heeft op de bedeling der verborgenheid die strikt genomen ophoudt bij de opname van de gemeente. Maar verborgenheid, de term heeft net zo goed betrekking op de periode die daar nog op volgt, waarin die verborgenheid geopenbaard gaat worden. Dat wil zeggen, niet bekendgemaakt zal worden of zoiets, maar inderdaad gestalte zal krijgen. Dat wil zeggen, dat koninkrijk uit de hemel zal op aarde nederdalen. En met die uitdrukking was ik niet alleen terecht in Openbaring 21, maar ook weer gewoon hier in Efeze hoofdstuk 1. Want daar staat wat God doet. Dus in onze tijd en tot in, dan wel tot en met, de bedeling der volheid der tijden. Hij vergadert namelijk het heelal tot één. In Christus. Er zijn vertalingen waarin men dat woord tot één vergaderen heeft proberen uit te leggen. Via de etymologie. En daar staat er zoiets als om alles tot onder één hoofd samen te brengen. Ik vind het, nou ja, ik vind het een beetje lomp. En het idee dat de etymologie van een woord ook betrokken moet worden in de vertaling vind ik ook, nou ja. De taal wordt er niet mooier van, laat ik het zo zeggen. Maar de gedachte lijkt me toch wel duidelijk even nu, hè. Om alles tot één te vergaderen in Christus, dan wel onder één hoofd, namelijk Christus, samen te brengen. Oké, maar dat hadden we toch wel begrepen, mag ik aannemen. En onder alles te verstaan, niet alle dingen in het algemeen, maar alles in de zin van een enkelvoud, het al. Ik meen trouwens dat dat er ook staat, hoor. Tapanta, dat is een enkelvoud. Het al, ons woord het heelal. Een heelal is in het Nederlands weer twee keer hetzelfde, dat weet u, hè. Want heel en al, dat is gewoon hetzelfde woord. Ja. Om het heelal, het geheel, tot één te maken in Christus. Namelijk, het zijn namelijk twee dingen. Dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. En samen is dat het al. De hele schepping, zo u wilt. De suggestie dringt zich ook op dat aangezien wij hier van doen hebben met in ieder geval minstens twee bedelingen, namelijk die van de volheid, die van de verborgenheid en die van de volheid der tijden, en aangezien wij van doen hebben met twee dingen die gebeuren moeten, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, dat wij dus de conclusie trekken dat kennelijk in de eerste van die twee bedelingen dat wat in de hemel is aan Christus wordt onderworpen en in de volgende daarvan dat wat op de aarde is aan Christus wordt onderworpen. En ik zeg het heel ongelukkig, dat weet ik, omdat ik vind niet dat je zoiets meteen uit dit vers moet concluderen. Ik zeg niet dat dat er staat. Zo van in deze bedeling wat in de hemel is en daarna in de volgende bedeling dat wat op de aarde is. Zo staat het er ook niet. Maar je zou op de gedachte moeten komen, lijkt mij, toch even. En daarna constateer je gewoon dat daar niks mee mis is, omdat we uit andere schriftplaatsen weten dat het daadwerkelijk zo is. Want onze bedeling eindigt immers, Openbaring 12, met de opname van de gemeente, het hemelse volk na zijn hemels thuis. En andersom, de duivel en zijn personeel worden uit de hemel geworpen, zodat je mag aannemen dat na dat moment alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Want wat voor functie zou dat nou anders hebben, het uitwerpen van de duivel uit de hemel? Toch? Dat eindigt noodzakelijkerwijs met alles wat in de hemel is, dat is aan Christus onderworpen. En wat er daarna gebeurt, weet je ook, want daarna is het alleen nog een kwestie van dat dat koninkrijk vanuit de hemel op de aarde nederdaalt. Ik blijf het zo zeggen, dan wendt u daaraan, hè. Want dat is natuurlijk toch de betekenis van het visioen in Openbaring 21 en 22. Het nederdalen van Jeruzalem uit de hemel naar de aarde. Want dat nieuwe Jeruzalem is er al lang, dat is ons allermoeder. We zijn daar burgers van, we zijn daarin ingeschreven. Dat is Galaten 4 en Hebreeën 12. Zo. Hebreeën 12. Dat bestaat al lang. En de uitdrukkingen die nagaande over hij zal alle tranen van de ogen afwissen en er is geen dood en dat soort dingen. Dat is al lang actief, hoor. Dat is die wereld waarvan we al lang deel uitmaken. Ik vind het altijd aardig dat wij liederen hebben waarin wij zingen dat we erheen onderweg zijn. Maar we hebben ook liederen waarin wij zingen dat we daar zijn. Die laatste vind ik eigenlijk beter bijbels verantwoord. Maar als het mooie liederen zijn, dan oké. Maar ik hoop dat u er. Het gaat er maar om dat die gedachte dus niet zo vreemd is en toch wel algemeen is doorgedrongen. Zodra we theologie gaan bedrijven, hebben we problemen met het nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21. En zolang we de Bijbel dicht doen en de zangbundel open doen, dan zijn we het er allemaal over eens, volgens mij. Is het helemaal geen probleem. Ik vind dat zulke vreemde dingen altijd. Maar het is zo. Nou, dat me weer terzijde. Dus, wat hier beschreven wordt, is inderdaad het werk dat de Heer zal doen in de twee bedelingen die passeren zouden, bestaan zouden, functioneren zouden in de dagen vanaf de opstanding van Christus tot het moment dat hij daadwerkelijk zijn troon in heerlijkheid gevestigd heeft in Jeruzalem. Dat wil zeggen tot aan de aanvang van de 1000 jaren. Over die periode gaat dat. En daarna is alles tot één vergaderd in Christus. Al heeft dat verhaal nog een vervolg, natuurlijk. Goed, daarna komen wij in vers 11 bij de zesde geestelijke zegening, roep ik altijd. Want we houden van systematiek toch wel. Bij de zesde geestelijke zegening die hier opgesomd wordt, namelijk in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En dan stop ik ook alweer met lezen. Want ook dit is een omstreden vers. Dat was het voorgaande ook, dat weet u, hè? Om in de bedeling, het is eigenlijk tot, hè, tot in de bedeling. Maar je wil niet weten wat andere vertalingen daar allemaal hebben, hoor. Om ter voorbereiding voor de tijd van het einde. Ik weet niet wie dat was, is het MBG? Om ter voorbereiding, echt waar, om ter voorbereiding voor de tijd van het einde. En zo kletsen ze dat weg, hè? En daarna zeggen ze, we weten niks van bedelingen. Nee, als je dat eerst wegvertaalt, dan weet je daar niks van natuurlijk. Hè. Om tot in de bedeling van de volheid der tijden enzovoorts. Dat gaat nog wel. En dan vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. En niet in hem in welke ons ook een erfdeel geworden is. Volgens mij staat dat laatste ook ergens in een of andere vertaling. Ik weet niet welke, want het is slecht voor je. Voor je gehoor is dat slecht, hè? Om die andere vertalingen te aan te horen, maar... Nou ja, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij zijn erfdeel geworden. De vraag is dus van wie? Ik denk niet dat het een serieuze vraag is. Ik bedoel, ja, het is een serieus onderwerp. Maar de vraag is tamelijk retorisch, hè? Dat wil zeggen, er wordt ook helemaal niet op ingegaan. Nou ja, er wordt wel op ingegaan. Er staat in vers 12, hè. Daar staat op dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Dat wil zeggen, wij zijn bestemd voor het eigendom van de Heer. Meer dan in het algemeen een gelovige uit de hele heilsgeschiedenis dat was, zal ik dan maar zeggen. Ja, die dingen kun je altijd verzwakken, dat wordt ook gedaan. Hè? Bij u weet, u en ik zijn kinderen van God. En er komt altijd wel iemand zeggen, ja, alle mensen zijn kinderen van God. We zijn allemaal kinderen van een vader, reikt elkaar de hand. Dat is een lied trouwens. De Duitse variant vind ik minder, maar de... Van alle mensen weer een broeder en dat soort dingen. Dat heb ik altijd. Daar ben ik nog steeds niet aan gewend. Maar vooruit, hè. Het is het Europese volkslied. De dingen. Eurovisie Mars heette het vroeger. Ja. Alle mensen weer een broeder. Nou. Maar er zijn ook die zeggen: alle mensen zijn dat. Ze zijn allemaal kinderen van één vader enzovoort. Ik weet niet of ze dat nog veel roepen, want de variant zal nu wel zijn. We stammen allemaal van dezelfde aap af. Maar, weet ik veel. Maar dat is dus niet zo. Dat wil zeggen, in zeker opzicht kan dat. In de zin van, wij zijn schepselen gods. Maar het neemt niet weg dat dezelfde term kind en zoon op veel hoger niveau gebruikt wordt. Ook. En op dat hogere niveau wordt van ons gezegd dat wij niet uit de wil eens mans, of hoe het maar heet, mag geboren zijn, maar uit God geboren zijn. En in die zin zijn wij kinderen Gods en daarmee erfgenamen van God en mede-erfgenamen met of van Christus enzovoorts. Dat wil zeggen, dat ligt echt op een veel hoger niveau. Maar hier staat: wij zijn zijn erfdeel geworden. Je kunt altijd zeggen, de hele schepping is van hem. En dat mag dan zo wezen, maar dan nog gaat het hier over iets bijzonders. En niet over een algemene waarheid. Waar het over gaat, is dat u en ik, wij die deel hebben gekregen aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kortom, wij die, hoofdstuk 2, met hem zijn levend gemaakt en met hem gezet zijn in de hemel. Wij zijn het erfdeel van Christus geworden. Dat betekent in ieder geval zijn speciale eigendom. Zijn specifieke, zijn bijzondere eigendom. Maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar deze woorden, die brengen ons regelrecht in Exodus, wat was het ook weer, 20 geloof ik. Ik weet het nooit. Bij de verkiezing van Israël. Indien gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, zult gij een volk zijn. Mij ten eigendom. Mij ten eigendom, dat is te zwak vertaald. Mij tot een schat, een specifiek bezit. Dat is dat Hebreeuwse segula. Vertaald met, nou ja, het is de aanduiding eigenlijk van, zegt men, van een specifieke bezit van de koning. Dat, ik weet niet wie dat heeft uitgevonden, want het bestaat in de Bijbel dus al voor de dagen van Mozes. En wij kennen het tot vandaag. Het was voor mijn tijd. Maar toen wij hier in Nederland ineens een koning kregen. Dat is van recente datum, zoals u weet. Dat is 200 jaar terug. Vandaag, of volgende week, of wanneer. Ik weet niet. Van het jaar dus. Toen kregen we voor het eerst in Nederland een koning. Maar ja, die koning was toch een beetje arm. En toen heeft het Nederlandse volk hun vermogen bij elkaar geharkt. En dat kon toen nog. Deze is het tegenwoordig, gebeurt het andersom. Maar daar willen we het nou maar niet over hebben. Maar toen heeft het Nederlandse volk een vermogen bij elkaar geharkt, opgebracht. Om dat koninklijke huis ook inderdaad een eigen vermogen te geven. En toen zijn er wat paleizen gebouwd, zo links en rechts. Dan wel aangeschaft, dan wel gerestaureerd als koninklijke paleis in Nederland. Er zijn wat landgoederen aangelegd enzovoorts. Want ja, koning Willem de I moest toch een beetje, een eigen vermogen hebben. Dat was het verhaal. Ik kwam als prinsje, we hadden ze vandaan gehaald, uit Engeland geloof ik of zo. Als jongetje. Doe maar weer. Maar zo werkt dat. Het persoonlijk bezit. En zo kennen wij in Nederland inderdaad koninklijke domeinen. Dus officieel van het koninklijk huis. Trek je er niet te veel van aan. Want gewoonlijk is het toch redelijk toegankelijk voor het publiek. Als het zich tenminste weet te gedragen enzovoorts. Maar er zijn natuurlijk ook heel persoonlijke dingen. Maar in het algemeen. Kijk, officieel, het land, het volk is eigendom van de koning. Dat willen wij niet meer weten, want we hebben dat weggefilosofeerd. Gepoliticologiseerd. In ieder geval, dat hebben we wegverklaard enzovoort. Maar naar Bijbelse maatstaven is dat wel degelijk zo. Maar dat is de algemene waarheid. Maar binnen dat volk en binnen het land bestaat ook een categorie die specifiek, meer dan de rest, eigendom is van de koning. En daar gaat het nou om. Dat is dat begrip Segula. En dat staat er ook bij, trouwens, in Exodus 20. 19? Ach, vind ik nou zielig dat ik het weer naast zit. Ik kan het niet onthouden. Ik zal dus. Ja, 19 is het, ja. Goed. Exodus 19. Vanaf vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn segula, mijn schat, mijn bijzondere schat, heet het, zijn. Uit alle volken, want de ganse aarde, namelijk alle volken, de ganse aarde is van mij. Maar één volk uit al die volkeren is specifiek het volk van God. En daarmee krijgt het ook specifiek een bediening. Later, maar goed, ik weet dat het wat verwarrend klinkt allemaal, maar ik ga het toch zeggen. Later vinden wij ook het verschijnsel dat er gewoon staat. Ik ben nou weer vergeten waar het stond ook alweer. Ik had laatst weer zo'n schriftplaats gevonden. Waar dan staat van de koningen vanuit het huis van David en de staten. En hij had zoveel zonen. En er was die en die en die en die zijn zoon. Begrijp je wat ik nou bedoel? Het waren allemaal zijn zonen, maar bij één daarvan staat specifiek. Nog een keer, zijn zoon. En dan wordt het woord op een hoger niveau geplaatst. En wat het betekent gewoon is, dat was zijn opvolger op de troon. En die wordt dus specifiek tot zoon gesteld. En zo wordt het woord dan op verschillende niveaus gebruikt. Nou ja, en zo is het met de volkeren der aarde ook. Die zegt, de ganse aarde is mijn, staat er niet voor niks bij. Maar jullie specifiek zijn van mij. En de vraag is, wat wordt er dan zo specifiek aan die positie? En dan staat erachter, en gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dat wil zeggen, een priesterlijk koninkrijk, populair gezegd een volk van koningen en priesters, maar dat zijn verantwoordelijke functies. En heilig betekent altijd hetzelfde, namelijk gewijd aan de dienst van God. En dat in de functie van priesters en koningen. Dat betekent dat God zijn koninkrijk manifesteert, wat voor wijze dan ook, zelfs maar belooft. maar ook daadwerkelijk bouwt en openbaart. Dat gaat dus via Israël. En logischerwijs via de stam van Juda, maar dat stond al een paar hoofdstukken eerder in Genesis 49. En als God wat te zeggen heeft, dan doet hij dat ook via Israël, want daarvoor is het een priesterlijk volk. Want de priesters worden geacht het woord van God te bewaren en dus te spreken vervolgens. Dan de custodians, mooi Engels woord, de schatbewaarders. De custodians, de beheerders van dat woord van God. Zie? En dat staat hier dus allemaal. En nou lezen wij, ik hou mijn hand er even bij, misschien moet ik nog terug, hè. Lezen wij Efeze 1. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij. Erfdeel. Dat een moet je ook weglaten, hè. In hem in welke wij ook erfdeel geworden zijn. En als je vraagt, hoezo? Zo van, ik heb geen idee waar het over gaat. Dan staat er in vers 12 op dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. Een volk dus, als je het zo mag noemen, een volk om hem te dienen. Zou dat betekenen, maar ja, je hoeft de vraag al niet meer te stellen, lijkt mij. Want er was zo'n uitverkoren volk in een specifieke schat des Heeren hem ten eigendom. En de 10 stammen die verdwenen aan de ene kant op. En daarna de 2 stammen zijn net afgehaakt in de voorgaande hoofdstukken, zal ik maar zeggen. In de voorgaande jaren. In de dagen van Handelingen dus. In de dagen van de apostelen. Het Joodse volk is ongelovig. Nu is er een vacancy. Wat is zoiets? Een vacuüm. Een vacature is er. Dat wil zeggen, er is een functie opengevallen. En nou is de vraag, wie neemt die functie over? Of was het maar alleen maar een erebaantje wat nergens toe dient? Van Israël. De vraag is, wie neemt de functie over? Nou, in de praktijk, de gemeente. En dat staat hier dus eigenlijk ook. Begrijp je me goed? Als u het niet hierin ziet, geen probleem. Want wij vinden het dan wel in het volgende hoofdstuk hier in Efeze. Want daar staat dat wij gebouwd worden, vers 20... op het fundament der apostelen en profeten, tot een huis van God. De term uit vers 19. En het heet een huis, namelijk een heilige tempel in de Heere. Een woonstede Gods, een geestelijke woonstede Gods. Daar staat het dus toch. En diezelfde woorden worden later weer door Petrus gebruikt in 1 Petrus 2. Ja, daar staat de verwijzing bij. Naar 1 Petrus 2, die zelfs tamelijk letterlijk Exodus 19 citeert. En zegt dat wij als levende stenen samengevoegd worden, met die ene stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een tempel, tot een priesterlijk koninkrijk, of wat er maar staat, koninklijk priesterdom, geloof ik. Dat maakt mij verder niet uit. In een priesterlijke functie. En dat dat niet over de Joden gaat, staat er ook nog bij. Moet je alleen de bladzijde omslaan, maar daar staat het, hè? Daar staat, linksbovenaan staat dat het niet over de Joden gaat. Want er staat, nee, maar die zijn gestruikeld. En ze zijn gestruikeld, zijn gevallen, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koning, priester, dan heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Dus zeg niet dat hij het over de Joden heeft. In de praktijk heeft hij, in de praktijk zeg ik altijd bij hen nu, hè. In de praktijk zegt hij het over de gemeente. En nou zijn we in Efeze en dan lezen we in hem in welke wij een erfdeel geworden zijn. Misschien wel een segula, maar in ieder geval, wij zijn tot prijs zijn en heerlijkheid. En dat wij een heilig volk zijn, ja, dat kun je zo vaak lezen. Een volk om God te dienen. En je zou zo'n schriftplaats dus moeten meenemen in de argumentatie dat wij inderdaad het zogenaamd geestelijk Israël zijn. Of althans de positie van Israël innemen als heilig koninklijk, priesterlijk, verkregen volk. Een schat. Een bezit. Zijn eigendom. Een volk dat maar één doel heeft, de Heer te dienen. En dat is wat hier staat, hè? Dan zult u misschien zeggen, ja, maar is het woord erfdeel? Dan neemt u een concordantie of een computer van mijn part, dan zoek dat woord erfdeel eens op. En ik maak me sterk dat je ook in het Nederlands dan gewoon vindt dat het een woord is waarmee Israël wordt aangeduid, ook in het Oude Testament. Israël is het erfdeel des Heren. Waarom zoudt gij uw erfdeel verdoen? Huh? Waarom zoudt gij uw erfdeel overgeven aan de heidenen? Enzovoort. Heer, zie om naar uw erfdeel, Israël, enzovoort. Het woord wordt daar heus voor gebruikt. En dat woord dat in het Oude Testament gebruikt wordt, in deze betekenis dus voor Israël, wordt hier gebruikt voor ons. Maar dan nog één. Erfdeel is in hoge mate synoniem met loon. En het heet een erfdeel, wat een deel is, weet u wel, hè? Een deel is een portie, daar komt het op neer. Iets. Ze zonden elkander delen, staat er dan. Ze zonden elkander geschenken. Ja. Maar een erfdeel wil zeggen dat het een deel, een portie is waar men rechten op heeft. Dat hoeft niet noodzakelijk te zijn wat wij het erfrecht noemen. Je kunt ook rechten hebben zonder dat degene op wie je die rechten hebt eerst het loodje legt. Het is ook gewoon een woord voor loon. En dan van de andere kant binnenkomend. Ik weet dat het in de meeste cao's niet zo geregeld is. Maar het kan best zo geregeld worden dat iemands loon bestaat uit één erfenis. Als je goed je best doet, dan krijg je later, als de erf later is overleden, krijg je een erfenis. Kortom, erfdeel is gewoon één van de woorden voor loon. En de aardigheid van erfdeel is dan dat daar in het bijzonder in zit dat men er inderdaad aanspraak op kan maken. En in die zin wordt het gebruikt in het Oude Testament. Maar ik moet zeggen, in die zin wordt het gebruikt na de pauze. Want daar moeten we het over hebben. Want in het Oude Testament wordt het inderdaad zo beschreven. De Heer en zijn erfdeel. Wij zitten gewoonlijk te veel vast aan het idee dat wij een erfdeel hebben. Onze erfdeel, wacht, wij krijgen iets. Want wij zijn altijd op onszelf gericht, wij mensen, weet u wel. Maar daardoor zien we niet meer dat de Bijbel aan de andere kant spreekt over, precies andersom, dat wij, niet dat wij loon ontvangen, maar dat we loon zijn. En niet dat we een erfdeel ontvangen, dat is wel zo, maar wij zijn ook een erfdeel des Heren. Hè? Dus je kunt zingen, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Je kunt dus zingen, Heer, ik ben uw eeuwig erfdeel. Wij waren bij het idee dat erfdeel wel degelijk betekent, of althans kan betekenen, loon. Per slot is het zo dat degene die de erfenis krijgt zich daar toch in de praktijk voor moet kwalificeren. En als loon daarvoor ook inderdaad zijn erfdeel ontvangt. Dus in ieder geval aan de Bijbel zeker niet vreemd. Maar er wordt ook in het Oude Testament gesproken over een erfdeel, of althans loon, van de Heer zelf. Op meerdere plaatsen. Een van de meest opmerkelijke vind ik nog altijd Jesaja 49. Dat is dat hoofdstuk wat in bijzonder spreekt over de gang van zaken in onze tegenwoordige tijd. Het hoofdstuk ook waarin die woorden staan dat de zaligheid zal gaan naar de heidenen, naar de volken van verre, naar de eilanden der zee, dan wel in het westen en in het bijzonder naar Brittannië. Dat hoofdstuk is dat. Het is ook dat hoofdstuk dus waarin gesproken wordt over de knecht des heren, met een uitdrukking die feitelijk al stamt uit hoofdstuk 42 minstens, waarbij de discussie bestaat over de vraag: wie is die knecht des heren nou eigenlijk? En die is wat lastig, hè? Die is wat ingewikkeld. Omdat wij denken, wij zijn christenen, dus wij zeggen de knecht des heren, dat is de Heer Jezus. En wij kunnen dat bewijzen, omdat die knecht des heren nog steeds onderwerp is een paar hoofdstukken verder in Jesaja 53. En dat is dat hoofdstuk dat gelezen werd door de kamerling in zijn koets. Toen kwam daar Filippus en die vroeg hem: verstaat gij wat gij leest? En toen werd de vraag gesteld: over wie zegt de profeet dit? Over wie gaat het? Het antwoord is: over de knecht des heren. Maar wie is dat? En dan staat er, en hij predikte hem Jezus, of zoiets, hij verkondigde hem Jezus. En daaruit weten wij met stellige zekerheid, het gaat over de Heer Jezus. De Joden in het algemeen weten, als ze al wat weten, nou ja, maar voor christenen geldt hetzelfde, als ze al wat weten. Maar die weten met grote stelligheid, die knecht des heren, dat zijn wij. En dat is goed te beargumenteren, omdat Israël als zodanig nou eenmaal gesteld was in de dienst des heren. Maar je hoeft dat soort argumenten niet eens aan te dragen. Het staat er gewoon, want er staat dat die knecht Israël heet. Ik vind hem prachtig, hoor. De knecht heet Israël. Maar dat is feitelijk en in hoogste instantie de titel van de Heer Jezus zelf. Hij is Israël. En als je niet tot hem behoort, dan behoor je niet bij Israël. Zo simpel is dat. Dus het is allebei waar. Maar dan moet je ze wel met elkaar in verband kunnen brengen, natuurlijk. Maar daar staat in Jesaja 49 vers 1... hoor naar mij, gij eilanden, gij koloniën. Het is in de dagen van de Foniciërs, dat weet u, hè? Jesaja, het is in de dagen van de, het zijn de hoogtijdagen van de Foniciërs, zeker. Die hadden koloniën, Israël had koloniën. Daar woonden Israëlieten uiteraard, maar dan in het buitenland, hè. Hoort naar mij, gij eilanden, en hoor luister toe, gij volken van verre. Heb je met koloniën, die liggen wat ver af, hè. De Heere heeft mij geroepen van den buik af, van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Het aardige is dat je nu meteen de vraag al kunt stellen: wie is dat? En het antwoord is Israël, want er staat in vers 3: hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Wij lazen het, wij zijn het erfdeel des Heren tot prijs zijner heerlijkheid. Is dat bijna hetzelfde? Maar goed, zover ben ik nog even niet. Over wie gaat het? Nou ja, over Israël. Voor Israël geldt dat, want van voor de geboorte van bijvoorbeeld Jacob, die dan later de naam Israël krijgt, van voor de geboorte wordt hij aangewezen, uitverkoren enzovoorts. En de generatie daarvoor, daar staat ook voor de geboorte van Isaac, wordt hij aangekondigd een jaar van tevoren, inclusief zijn naam. Isaac. Dat wil zeggen, van voordat ze geboren waren. Zijn ze bekend van mijn moeders ingewand af, heeft hij mijn naam gebeld. Dat geldt dus in ieder geval voor Israël. Het geldt ook voor de Heer Jezus, wiens geboorte werd aangekondigd en gij zult zijn naam heten Jezus. En de aardigheid is dat er nog een derde aan vast zit, alleen weet ik niet of die naam van tevoren gemeld is letterlijk. Maar ik weet wel dat de apostel Paulus in Handelingen 13 dit schriftgedeelte aanhaalt en het zonder enige aarzeling op zichzelf van toepassing brengt. Als hij zegt, de Heer heeft ons gesteld of mij gesteld om zijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En hij past die woorden rechtstreeks op hemzelf van toepassing, op hemzelf toe. En hij zegt dus ook, zie, wij keren ons nu naar de heidenen. En dan haalt hij dit schriftgedeelte aan. Want de Heer heeft gezegd, gij zult mijn heil zijn tot aan de einde der aarde. En dat komt hier uit vers 6 van deze psalm. Daarvan kun je natuurlijk vervolgens weer zeggen dat Paulus beschouwd moet worden als een type van de Heer op een of andere wijze. Maar ook als de vertegenwoordiger van Israël. Ik weet niet of u die zo snel volgt. Maar dat is Romeinen 11. Waar Paulus ernaar streeft om de Joden tot jaloersheid te verwekken. Terwijl hij, mijn zinziens, in de voorgaande 2,5 hoofdstukken gezegd heeft dat dat zou gebeuren door de 10 stammen van Israël. Door wat Lo-Ami was en inmiddels Ami geworden is. Dat niet Israël was, maar nou weer Israël werd. En dat zou het Joodse volk tot jaloersheid verwekken. Staat er een paar keer. En daarna zegt hij, ik maak mijn bediening heerlijk door enige uit hen, enzovoort. Tot jaloersheid te verwekken, enige uit hen te behouden, enzovoort. Hij past die dingen op zichzelf toe, terwijl het over Israël ging. En hier ook. Maar goed. Hij heeft mijn mond gemaakt, vers 2, als een scherp zwaard. We komen net via een omweg uit Openbaring, maar daar vind je dat ook terug, hè? Dat scherpe zwaard. Een scherp zwaard zal uit zijn mond uitgaan, enzovoorts. Dat is de Heer die het woord van God bewaart en spreekt en zelfs gestalte geeft. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen en hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Zie je dat het dubbel opgaat? Zelfs driedubbel, maar in ieder geval, het slaat op de Heer Jezus en daarachter inderdaad op Israël, maar dat is pas voor zover het eerst tot bekering gekomen is. Voor zover het aan de Heer is toegevoegd, om zo te zeggen, en dan met recht de naam Israël draagt. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. Let op, mijn werkloon, het loon voor mijn werk, en het heet ook mijn recht. Twee termen ter aanduiding van één ding. En wij hebben daar één woord voor, namelijk erfdeel. Dat wat mij toekomt, deel, en waar ik recht op heb. Dat is dat woord erf. Erfrecht. Erfdeel worden dus. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer, mijn werkloon is bij mijn God. De spreker, de schrijver, wie het maar is, de knecht des Heeren zegt, ik heb mijn werk gedaan. Het heeft alleen geen gevolg gehad. Het is niet met succes gebeurd. Maar ik heb gedaan wat ik doen moest. Dus het was no cure, maar het was wel. Het was wel P, ja, zeker. En het wordt hier dan toegelicht in de volgende verzen. En u zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Dat was het doel. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of anders gewoon, Israël heeft zich niet laten verzamelen. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Maar u wordt geacht te begrijpen dat die term betekent, nochtans zal ik mijn loon, mijn erfdeel ontvangen. Nochtans zal ik verheerlijk worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Kijk, wat de Heer zou doen is gewoon het woord van God prediken. En de bedoeling daarvan was dat Israël zich zou laten verzamelen. Namelijk terugkeren tot de Heeren en dan wordt het vanzelf verzameld. Zoals wij onderling bijeenkomen, verzameld worden bij de troon der genade. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 10. Of Hebreeën. Ja. Gek dat ik dat verkeerd zeg. Hebreeën hoofdstuk 10, ja. De troon der genade. En daar ontmoeten wij elkaar. Daarom heet het daar onze onderlinge bijeenkomst. Enzovoort. Hè? Als Israël zich bekeert tot de Heer, wordt het bij de Heer verenigd. En ook de twee huizen van Israël worden dan weer één volk, één huis, één koninkrijk. Enzovoort. Hè? Maar die gedachte kent u natuurlijk best. En dan staat er, vers 6, verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En mocht je niet begrijpen wat het betekent, dan hebben we de toepassing van het vers bij Paulus in Handelingen 13... In Handelingen 13, waar hij in Antiochië het evangelie predikt aan de Joden. Die believen het niet. En dan zegt Paulus, nou ja, dan keren wij ons nu naar de heidenen, want, en hij citeert dit vers, God heeft ons gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Dus nou weet je meteen wat het betekent. Het Joodse volk laat zich niet verzamelen, het wil zich niet bekeren tot de Here, ondanks de prediking. En dus gaat de zaligheid vervolgens naar de heidenen, naar het einde der aarde. Maar het heeft tegelijkertijd van doen met dat de Heer zijn loon zou ontvangen. En de conclusie moet luiden, maar die is makkelijk genoeg, dat dus daar aan het einde der aarde dat loon geregeld wordt. Dat erfdeel, dat is het verband van het schriftgedeelte. Beginnen maar opnieuw te lezen van voren af aan. Hoe zit dat met dat erfdeel? Wat zou hij doen? Israël verzamelen. Ja, dat is dus niet gelukt. En Israël in die dagen was het Joodse volk. Niet de 10 stammen. Het was het Joodse volk. Op dat moment. Maar zij wilden niet. Helaas geen succes. Niettemin zou hij erfdeel krijgen. En niettemin zou hij gesteld worden tot heil en tot licht, tot aan de einde der aarde. Nou, dat is waar het om gaat. Hier wordt gesproken over dat hij loon en erfdeel krijgt voor zijn werk. En kennelijk, maar dat kan ik alleen maar zeggen omdat we dat uit andere schriftgedeelten kennen, kennelijk gebeurt dat inderdaad aan de einde der aarde. En daar haalt hij dat loon vandaan. Ook vrucht van hetzelfde werk. Het prediking van het woord van God, uiteraard, of gewoon van het evangelie. En nu we het daar toch over hebben, kan ik net zo goed even omslaan naar Jesaja 62. In het voorbijgaan kom je langs Jesaja 50, vers 1, waar de vraag gesteld wordt hoe dat zit met die scheidbrief van uw liedermoeder. En dan ben je heus terecht bij de 10 stammen van Israël en niet bij de 2. Ze spelen hier een uitdrukkelijke rol. En onderweg krijg je ook de vraag van waar gaat die zaligheid eigenlijk naartoe? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Enzovoort. Maar goed. Maar ik zal naar Jesaja 62, waar wij eerst terecht zijn in volstrekt kritische taal overigens. Maar ja, hij maakt ons de verborgenheden van zijn wil bekend, dus het moet een beetje lukken. In Jesaja 62, waar dan staat in vers 5... Want gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Dit moet je echt systematisch lezen. Ik zeg altijd, schrijf het onder elkaar. Dan krijg je 4 regels onder elkaar en die moet je dan bij elkaar optellen of zoiets. Gelijk een jongeling, een jonkvrouw trouwt. Zo zullen uw kinderen u trouwen. En dat is al een dubbele vergelijking, maar er komt nog één. Nog één dubbele namelijk. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Daarna tel je ze op en kom je tot de conclusie dat er twee partijen zijn. In al die vier zinnen, in de eerste twee zinnen trouwen ze met elkaar... en in de tweede twee zinnen zijn ze vrolijk over elkaar. En dan staat er dus... dan nemen we eerst de eerste uit al die vier zinnetjes. Hè? Eerste uit al die vier zinnetjes. In de eerste zin begint het met een jongeling. En die heet in de tweede zin uw kinderen. En in de derde zin heet hij de bruidegom. En in de vierde zin heet hij uw God. Dus de bruidegom is uw God. Namelijk een jongeling. Namelijk uw kinderen. Dus de bruidegom. Meestal is de vraag, nou, wie is de bruid? Maar, omdat dat een heikel onderwerp is natuurlijk. Want je weet maar nooit dat misschien 's nachts toch het een en ander verwisseld wordt in donker. Hè? Maar... Tja, maar goed. En in de tweede zin, figuur, de tweede partij in al die zinnen... is dus logischerwijze dat bruid. Maar het heet een jonkvrouw. In de tweede zin heet het u. In de derde zin heet het inderdaad bruid. En in de vierde heet het weer u. Zodat je hier tegenover elkaar ziet, de bruidegom en de bruid. En de bruid is Israël. Je mag niet al te moeilijk zijn trouwens. Omdat we daar nog wel heel wat meer schriftgedeelte voor hebben. En de bruidegom is uw God. Dus het is Christus. Nou ja, het is uw God. Maar het is een jongeling, dus het is Christus. En hij heet bovendien uw kinderen... Want de bruidegom is net zo goed als de bruid een, laten we zeggen, een volk. Dat mag je trouwens ook wel verwachten, dat dat zo is. Een jongeling, uw God, de bruidegom, uw kinderen. Kortom, de bruidegom is voortgekomen uit de bruid... Inderdaad, de Messias is voortgekomen uit Israël. Maar als de Messias is uw kinderen, of geloof dat de zonen staat, hoor, ja, dan is hij ook niet alleen. En wie daar dan nog meer bij horen, ja, die is makkelijk natuurlijk, want de gemeente bestaat uit leden van het lichaam van Christus. We zijn met hem samengegroeid, één plant met hem geworden. We hebben aan Christus deel gekregen. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus enzovoort. En als zodanig, als volk inderdaad, uit Israël voortgekomen. Ik kan niet missen. Hebben jullie dat nog, die beide partijen? Je hebt hier Christus met zijn gemeente tegenover, gewoon algemeen gezegd, Israël... Die zullen aan elkaar toegevoegd worden als man en vrouw. En de gemeente is inderdaad... Ja, het woord is een vrouwelijk woord. Maar dat is taaltechnisch eigenlijk alleen maar van belang. Hè? Want de gemeente is een mannelijk lichaam. Met mannelijke rijpheid heet dat. Of wat het ook wezen mogen. Maar het staat in de Bijbel en daar gaat het maar om. Hè? Zeer mannelijk. Dus, en die twee worden aan elkaar... verbonden. En daarna, nu we die twee partijen hebben tegenover elkaar, lees ik nu alsnog vers 11, inderdaad. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Je kan ook gewoon heil niet vertalen, dan staat er gewoon... Nee, dan staat er Jezus. Heil. Jezus. Ja, zeker wel. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon. Het moet duidelijk zijn dat dat heil dus iemand is. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Maar het moet ook duidelijk zijn uit het voorgaande dat dat heil dat komt, dat is weliswaar de Messias, maar het is gewoon de bruidegom uit vers 5. En die komt dus, ja, het is een beetje gek om te zeggen, maar die komt met zijn lichaam. Met al die zonen die uit Israël geboren zijn, om zo te zeggen. Zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Maar wat is er met hem als de Heer komt? Bovendien, je kan meteen een grote sprong maken naar Colossense hoofdstuk 3. Wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus hij komt en wat heeft hij bij zich? Zijn loon. Nou, dan ga je het met me om. Zijn loon. Zijn erfdeel heet dat in Efeze 1. Wij zijn zijn erfdeel geworden. Wij zijn zijn loon, wij horen bij hem. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat is twee keer hetzelfde natuurlijk. Zijn loon is met hem, dan wel zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Let op dat er staat, niet staat uw loon is met hem of ons loon is met hem. Zijn loon is met hem. Hij heeft een werk gedaan, daar heeft hij loon voor ontvangen. En dat loon bestaat uit de gemeente als zodanig. Een specifiek volk hem ten eigendom op het hogere niveau dan het gewone niveau van Israël. Een volk hem ten eigendom zijn de volk van eerstelingen, als het ware. Waarom ook niet? De gemeente is de eerste vrucht van zijn arbeid. En hoewel de vrucht van zijn arbeid zou moeten zijn het verzamelde Israël, is het zover nog niet, maar er zijn nou eenmaal eerstelingen. En daarmee wordt hij betaald om zo. Ja, ik weet dat het wel platvloers klinkt, maar dat heb je altijd als iets uitgelegd moet worden. Dan wordt het platvloers. Maar de eerste vrucht van zijn arbeid is zijn loon uiteraard. Als er daar nog wat overblijft, is voor zijn Heer, zijn opdrachtgever. Toch of niet? Of andersom, de Heer, de baas, moet eerst loon betalen aan het personeel. Nou, dat is wat gebeurt. Wij zijn zijn loon. Dat is natuurlijk maar één van de manieren waarop dat beschreven wordt. Maar zo wordt het beschreven. Zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En daarna blijkt dat het inderdaad een volk is, dat loon. Want ik weet dat het lastig lezen is, hoor. Sommige dingen zijn makkelijk. Namelijk, en zij zullen hen noemen. Daar heb je twee partijen en het is allebei meervoud. Zij is meervoud. Zullen hen, dat is ook meervoud, noemen het heilige volk, de verlossen des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En daarmee is het hoofdstuk rond. Want daar ging het eigenlijk over. En die stad heeft alles van doen met Jeruzalem. Als hoofdstad van Israël. Als de zetel van het Davidische koningshuis. Uiteraard de stad die verlaten was. De vrouw die verlaten was. Of hoe het maar heten mag. Die schriftgedeelte tot en met vers 4 heb ik u niet gelezen. Om het niet al te moeilijk te maken. Maar daar komt het hoofdstuk uiteindelijk weer op terecht. Maar het gaat om die twee partijen. Dat wil zeggen, Israël wordt genoemd de gezochte, namelijk de stad die niet verlaten is. Dat iets met echtscheidingen zo te maken, hoor, overigens. En die scheidbrief en alles, en de man is zoek en wat het maar was. Maar Israël zal genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. En de andere categorie wordt dan logischerwijze genoemd de verlosten des Heren. En dat is dus niet Israël, maar die andere partij. En hoewel je kunt zeggen, ja, maar Israël bestaat toch uit verlossen des Heren, moet ik u zeggen dat in deze uitspraak, de term verlossen des Heren, aan de andere partij gegeven wordt. Je hebt twee partijen. Eén wordt genoemd verlossen des Heren en de andere wordt genoemd de gezochte, de stad die niet verlaten is. Dat laatste, en dat blijkt uit het verband, gaat over Israël zijn de meer specifiek het Joodse volk natuurlijk. En het andere, ja, dat is dan dus in de praktijk de gemeente die samen met Christus zal verschijnen in heerlijkheid en die beschreven wordt als zijn loon, zijn erfdeel. En in nog heel wat andere schriftplaatsen heet het ook zijn heiligen. Die hier komt met al zijn heiligen. En het heet bij gelegenheid ook zijn engelen. Niet zo vaak als je zou denken, want wij hebben de neiging het woord engel nogal makkelijk in te voegen ergens, ook waar het niet staat. En wij doen dat ook niet helemaal ten onrechte, maar er staat er minder vaak dan je zou denken. Maar niettemin, de Heer komt en hij heeft een menigte met zich. En soms wordt het helemaal versluierd, dan staat er dus gewoon engelen. Waarom ook niet? Onder engelen wordt bij gelegenheid verstaan hemelse wezens. Zo wordt het woord gebruikt. Niet dat dat de fundamentele betekenis is, maar zo wordt het toegepast. Zo heet dat, hè? En dat kan dus, want de gemeente bestaat uit hemelse wezens. En ze worden aangeduid als heiligen. Ja, de gemeente is een volk om hem te dienen. Dus met recht kan het als heiligen worden aangeduid. Maar de vraag blijft altijd, wie zijn dat eigenlijk? Weet u wel, in Daniël 7 is dat. Waar dan ineens iemand verschijnt, des mensen zoon gelijk. De Joden beweren dat de term zoon des mensen daar vandaan komt. Uit Daniël 7. Ik vind het wel aardig. Want het is de Messias natuurlijk. Maar dan staat er ook, en het gericht zette zich. En tronen werden gezet. En dan vraag je af, hoeveel tronen heeft de Heer eigenlijk nodig om op te zitten? Het gericht zette zich. Zijn er nog anderen dan? En het antwoord is, ja, wist, er zijn anderen. Maar dat slaat op de gemeente. Bovendien, in Openbaring wordt het ons iets gestileerder voorgesteld. Daar heb je gewoon 24 tronen. En oudsten, eerstelingen. Ik ben van mening dat als je daar de gemeente niet in herkent, komt dat gewoon omdat je niet weet wat de gemeente is. En daarom denk ik ook dat het geen enkele zin heeft om het uit te leggen aan de hand van Openbaring 4 en 5 bijvoorbeeld, wie dat dan zijn. Ik denk niet dat dat gaat lukken, dat het helemaal niet werkt. Wat zou werken is dat je eerst moet weten wat de gemeente is. En als je daar naar Openbaring 4 en 5 leest, weet je het vanzelf wel. Natuurlijk, die 24 oudsten zijn een beeld van de gemeente. Maar ik was even onderweg. Ik heb nog één minuut. Ik ben onderweg naar Daniël 7. Vers 9. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden. En de oude van dagen zich zetten. Wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon als vuur vonkende zelfs rader en brandend vuur. Dat is een uitbeelding van de godheid als zodanig. En dan staat er, en een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Wie zijn dat? Let op dat er niet staat engelen, hè? Dat is helemaal niks. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Wat is dat, het gericht? De rechtbank. Maar wie zijn dat dan? Behalve de Heer. Hè? Ja, en in ieder geval, in het Nieuwe Testament lezen, weet je dan niet dat wij de wereld zullen oordelen, dat wij de engelen zelfs zullen oordelen. Ja, als je dat niet weet, herken je in 24 oudsten dus ook de gemeente niet, hè? En als je die wel herkent, herken je waarschijnlijk hier ook de gemeente. Toch? Bovendien, als er in Hebreeën 12 staat dat we zijn toegevoegd tot het vele tienduizenden. Wat staat er? Heiligen of engelen? Engelen? Ik weet het niet uit het hoofd. Maar dat maakt me ook niet uit, want je weet dan waar het over gaat. Nee, er staat zelfs duizenden, maar in de vertaling, Statenvertaling, ontbreekt dat tienduizenden, helaas. Maar als u mij vraagt, is de verwijzing hier naar Daniël 7... Vers 10. En daarna lees je inderdaad over de zoon des mensen in vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zieten kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon, als zoon des mensen. En hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor dezelfde naderen en hem werd gegeven de heerschappij. Hier vind je dat de Heere zegt tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Huh? Ja, dat is al lang gebeurd, wat hier beschreven staat. Zie? Maar waar het maar om gaat, is dat wij de Heer inderdaad in het Oude Testament reeds vinden in gezelschap. En meer in het bijzonder met zijn loon, inderdaad. En dat is een van de manieren waarop de gemeente, met name in het Oude Testament dus, beschreven, althans aangeduid wordt. Als u dat vergaand vindt, moet ik u zeggen, ja, het gaat over verborgen dingen. Dus hoe zeg je zoiets? Nou, zo. En zo wordt de gemeente dus beschreven. Niet alleen als de eerste vrucht van zijn arbeid, als eerstgeborenen, maar in bijzonder ook als zijn persoonlijk bezit. Zijn lichaam, heet dat, waarvan hij zich bedient. Natuurlijk, het is allemaal beeldspraak uiteindelijk, maar je zou het toch goed begrijpen dat wij uit de wereld gekocht zijn, zijn eigendom geworden zijn, van Gods wegen trouwens, ik zal het bijna vergeten te zeggen, van Gods wegen aan Christus gegeven zijn. Johannes 17. Wij zijn door de Vader aan de Zoon gegeven. Als zijn bezit, als zijn bijzonder eigenschap, als zijn erfdeel. Dat is wat het is, hè. Ja, en dat is wat hier beschreven wordt. En dat moet het wel betekenen hier in Efeze 1, vers 11... omdat daarna alsnog gesproken wordt over een erfdeel dat wij in de toekomst zelf zullen ontvangen. Maar dat zijn de volgende versen van dat schriftgedeelte. Dus er zit weinig anders op. Vers 11 betekent dus inderdaad, wij zijn zijn erfdeel. En als zodanig, dat staat er ook, zijn wij daartoe tevoren verordineerd. Staat er ook wat ongelukkig in de Statenvertaling. Want eigenlijk staat er in hem, in welke wij ook erfdeel geworden zijn, dat tevoren verordineerd was. Enkelvoud. Het erfdeel dat tevoren verordineerd was. Heb je dat? En eventueel die tevoren verordineerd waren, maar ook dan loopt de zin niet goed. Want dan ga je van een enkelvoud naar een meervoud toe en dat kan helemaal niet. Dat is grammaticaal onjuist. Dus het moet zijn in hem in welke wij ook erfdeel geworden zijn dat tevoren verordineerd was. Hoe dan ook, hoe je het precies moet formuleren, dat doet ook weinig te zaken. De betekenis is duidelijk genoeg. Het gaat erom dat wij zijn erfdeel geworden zijn en dat dat inderdaad van tevoren bepaald was en vastgelegd was, dus in het profetisch woord. En of het er duidelijk staat? Nee, misschien niet. Maar niettemin staat het duidelijk genoeg om te kunnen constateren dat het inderdaad tevoren verordineerd was. En daar gaat het maar om, hè. Zodat we achteraf zien dat God gewoon zijn plan uitvoert, ook in onze dagen, in overeenstemming met zijn gemaakt bestek. Zijn plan, namelijk. Nou goed, daar moeten we het bij laten, want het is alweer hoog tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij daadwerkelijk uw eigendom geworden zijn. En dat wij geroepen zijn uit een duistere en goddeloze wereld om een volk te zijn, inderdaad voor uw naam en tot prijs van uw heerlijkheid. We danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen onder dit nieuwe verbond, daar wij van nature tot geen enkel ding bekwaam waren. Maar u hebt ons wedergeboren tot een levende hoop. U hebt ons mede levend gemaakt met Christus, ons nieuw leven gegeven, ons uw Heilige Geest gegeven, opdat we daardoor inderdaad zouden bekwaam gemaakt worden. En we danken u dat wij in Christus, in uw ogen in elk geval, nieuwe scheppingen geworden zijn en daarom toegevoegd zijn aan deze eerstgeborene aller creaturen. Gegeven zijn aan onze heiland, waartoe wij behoren, tot wiens volk wij behoren en zelfs tot wiens lichaam wij gerekend worden in uw woord. Wij danken u daarom dat u ook dan met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. In de wetenschap dat u niet laat varen het werk uw handen, dat er niets is wat ons uit uw hand kan rukken en dat u ons voorziet van al wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wij danken u daarom voor deze grote zegeningen en vragen u, Vader, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons op grond van deze roeping en om Christus wil. Amen.